Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
Dutchman Erik ten Hag is leaving Ajax to move to Old Trafford at the end of this season on a three-year deal. So can the 51-year-old change the fortunes at United and get them back challenging for Premier League titles once again? Well, Mike Verwij is a sports writer at Dutch newspaper De Telegraaf, joins us now. Morning, Mike.
Good morning, Mike.
Ik moet eerlijk zeggen,
nou, we hadden
ik weet niet of deze man het was, maar ik kreeg gisteren een belletje of een appje van iemand. Ja, kan je in de uitzending, ook Engels. Ik zeg, mijn Engels is nog slechter dan dat van Louis van Gaal.
Wat is ook alweer?
Dus ik zeg, bel Mike Verwij, want die spreekt heel goed Engels. En die kan ook het geld goed gebruiken nog, want er stond ook nog wat tegenover.
7200 euro.
En Mike Verwij.
Verwij. En ik moet eerlijk zeggen, hij deed het uitstekend.
Nou, dat vond ik dus ook. Het was hartstikke goed gedaan, toch?
Oh man, steenkool Engels. Ik had echt beter opgelet bij Philip Schmid.
Nee, ik vond het Philip Schmid.
Ja, was, je zou zeggen Ligga Duits, maar dat was echt weer Ligga Engels. Nee, op het Ignatius College.
Philip Schmid.
Ignatius
Philip
College.
Philip Smith.
Philip Smith.
Ja. Maar je kan wel. Het is,
Smith.
Ik vond het ook heel helder, want je hield je gewoon heel erg bij de feiten. En je had een goed verhaal over waarom Ten Hag al dan niet een goede aanwinst zou zijn.
Zijn zus is trouwens gestopt met roeien, maar die komt net aanloop. Maar die hebben een hele rare lok als die ineens
is dat zo?
Opstaat. Moet je eens kijken, doe het nog eens heen. En dan staan, dan valt die lok om naar voren en dan doet hij denken aan iemand van 70 jaar geleden.
Het is een hele rommelige start van deze podcast.
Ja, echt.
Mike, Valentijn, welkom, producer Hein. Maar fijn dat we er allemaal weer zijn.
Het Engels was heel goed. Daar ging,
Jij gaf een interview bij de BBC over de transfer van Ten Hag naar Manchester United. Dat was wat we net hoorden. Mike Verwij uit Ilpendam.
Ja.
En jij had in de video net, had je het over de erelijst.
Ja.
Wat dat in het Engels was. Weet je het nou al?
Trophy list.
Zoeken we ook even. Maar goed, welkom allemaal.
Nee, maar mijn Engels is gewoon heel slecht. Dus ik geef gewoon toe.
Ja, mijn ook hoor.
En wat Mike heel goed deed, en dat was dat hij gaf heel kort antwoord, waardoor je niet verzandt en onderweg aan het zoeken bent naar Engelse woorden.
Ja.
Voor trophy list of zo.
Ja.
Daar kom je dan niet op en denk je, ik zeg gewoon erelijst. En dat is de handicap natuurlijk van Louis van Gaal altijd geweest.
Ik moet zeggen, gisteravond mocht ik ook op de radio bij de BBC. Dat weet je niet waarschijnlijk. Heb ik ook geen tapeje van. Maar toen verzandde ik dus wel. Want toen had ik het elftal in je hand zetten. Hoe zeg je dat in het Engels?
Put it to your hand.
Ja, to form a formation.
He's good at it. To put a team to his hand. Hey, maar vertel even. Want hoe vaak ben jij gebeld dan sinds die transfer wereldnieuws is geworden?
Ik heb 2 keer opgenomen. 2 keer voor de BBC. Maar als ik gewild had ik denk ik wel. Nu moet ik oppassen dat ik niet meer op iemand gelijk die hier ook gewerkt heeft. Maar dan had ik wel 200 keer een Engels nummer kunnen opnemen.
Was iedere keer hetzelfde nummer in tot rijden.
Ja, we gaan er verder niet op in wie dat dan was. Maar het geeft aan hoe groot Manchester is. Hoe groot het nieuws is. Iedereen vindt er nu weer wat van.
En hoe groot Mike is.
En hoe groot Mike Verwij is. Ja, want ze komen toch bij jou terecht. Ja.
Nou, het was gewoon omdat Marcel van der Kraan even te druk had en dacht, Mike, doe jij het even. Eerst Valentijn, doe jij het. Maar die wist het ook keurig door te pasen. En toen was ik de lul.
Ik heb het doorgepaast, omdat er stond een vergoeding tegenover. Ja, ik ben niet te koop. Ook niet door de BBC.
Maar hoeveel was het dan uiteindelijk?
Nee, dat moest je ze nog even onderhandelen natuurlijk. Okay. Maar Mike had geloof ik 7000 euro.
Maar iedereen
wil maar 7200 euro.
Oké, uitstekend. Iedereen wil natuurlijk weten, wat halen we nou binnen met die Erik ten Hag? Dat is natuurlijk de vraag die jij elke keer gesteld krijgt.
Zal ik in het Nederlands of in het Engels
antwoorden? Ja, vertel maar. Wat zeg je dan tegen die Engelse journalisten?
Ja, dat ze in ieder geval een trainer met heel veel aanvallend voetbal binnenhalen. Echt een Nederlandse coach. Ondanks het advies van Louis van Gaal om het niet te doen, die misschien dan wel toch een beetje bang is dat Erik ten Hag het beter gaat doen.
Dan dat heb ik ook in het Engels gehoord.
Louis van Gaal het zelf ook heeft gedaan. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Het is in ieder geval een coach die de tijd nodig heeft. En of je die bij Manchester United gaat krijgen, dat is de vraag. Ik vond het wel heel mooi. Wayne Rooney riep ook op om hem vooral de tijd te geven. Want dan was het wel mogelijk om binnen 3 jaar kampioen te worden. Dus ja, als dat de verwachtingen zijn, dan wordt het heel erg moeilijk. Want bij Utrecht
krijg je niet, hè?
Je krijgt daar geen 3 jaar.
Nou, maar als je kijkt naar Solskjaer, als je kijkt naar Van Gaal, je mag best
ze
even
7 managers in 8 jaar gehad. Ja. Nou, dan ga jij geen 3 jaar krijgen.
Nee. Je moet het in een half jaar op de rit hebben.
Dan moet het wel eruit gaan zien, ja.
Ja, vergis je niet, hè. Mourinho en Van Gaal en zelfs Solskjaer als kind van de club, die hadden natuurlijk veel meer krediet dan Erik ten Hag zal hebben.
Mm-hmm.
Want de Engelse commentator van de BBC, of zeg maar de presentator, die zei ook van, ja, ten Hag nog nooit in het buitenland gewerkt. Daar strepen ze gewoon Bayern München 2 door, want dat vinden ze ook geen buitenland.
Nee.
Ja, dan is het een trainer uit de Eredivisie, Nederlandse trainer. Ja, en die heeft natuurlijk nooit het krediet van Van Gaal of Mourinho.
Maar die natuurlijk wel in de Champions League wedstrijden heeft gespeeld die tot de verbeelding spraken met Ajax.
Ja, maar dat hadden Van Gaal en Mourinho ook.
Ja, Mourinho de laatste tijd wat minder natuurlijk. Qua attractief voetbal. Die hebben
gewoon de Champions League gewonnen, alle twee. Dus net wat Mike zegt, je komt wel met een hele andere autoriteit binnen. En dan heb je spelers, die zijn zo groot, die zijn veel groter dan de trainer. En bij Mourinho en Van Gaal kan je nog zeggen van nou, er zijn niet veel spelers die groter zijn dan de trainer. Maar hier is gewoon een heel elftal groter dan de trainer. Ja, en dat kan moeilijkheden opleveren. Daarom is te hopen dat hij eigenlijk de vrije hand krijgt om te doen en laten wat hij wil. Want anders wordt het echt een hele zware.
Want schets even.
Wat wel een voordeel is voor hem, denk ik, is dat je hebt misschien dinsdag ook de wedstrijd tegen Liverpool gezien. Iemand zei terecht van het leek wel een amateur elftal tegen profs. Ze werden alle kanten opgespeeld. Dus heel veel slechter dan het nu gaat, kan het niet.
Maar het geeft ook aan hoeveel die selectie nu kan.
Ja, en daarom zegt Vaantuin terecht. Het is te hopen dat hij zijn eigen koers mag varen en ook betrokken wordt bij het aankoopbeleid. Hoewel dat toch een van zijn mindere punten is, vind ik. Als je ziet wie hij naar Ajax heeft gehaald.
Ik denk dat Kleiber zich al wel verheugt en labiat op de interesse van Man United. wat dat betreft. Marien.
Ja,
die denken van, ik zie wel een kansje hoor.
Rasmus Christensen.
Maar goed.
Ja, die wilde hij ook.
Kijk, de grote vissen bij Ajax waren natuurlijk eigenlijk allemaal uit de eigen opleiding. Op Ziyech na. En die kwam nog, dat was zo Peter Bosz periode. Die kwam op het allerlaatste moment omdat Ajax in paniek was geraakt. Maar Donny van der Beek, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, die hebben het grote geld allemaal opgeleverd. En dat waren allemaal jongens uit de eigen opleiding.
Ja, en Tadić kwam uit de koken van Henk Veldmaten en Alfred Schreuder.
Maar Anthony, Martinez, dat soort spelers.
Ja, Anthony heeft hij natuurlijk uiteindelijk wel gezien op beelden. Maar het is niet zo dat hij riep van, hey, laten we eens Anthony uit Brazilië opgaan.
Maar stel nou dat hij 4 spelers mag aantrekken, redelijk carte blanche krijgt daar bij die club. Nou, wat ga je dan deze zomer doen? Wie hou je binnen? Waar bouw je mee?
In iedere linie 1.
Ja? Oké, nou noem ze maar. Want ja, dat is natuurlijk bij Manchester United het verhaal. Je kan ook gewoon de spelers halen veel die je wil.
Nou, dat is niet helemaal waar. Want er zijn gewoon sommige spelers. Nu zijn er een hele aantal jongens in de huidige selectie die willen graag weg. Die willen vanzelfs vluchten bij Manchester. Dus Manchester heeft op dit moment geen goede naam. Ze spelen waarschijnlijk geen Champions League. Zelfs geen Europa League.
Mm-hmm.
Moeten blij zijn als ze de Conference League gaan halen. Dus er zijn niet allerlei spelers die staan te springen om daarheen te gaan. Want je weet dat je in een opbouwproject, dus dat het eerste anderhalf jaar, dat het wel eens heel lastig gaat worden om mee te doen. Dus ik denk niet dat iedereen staat te springen.
Kan wel heel voordelig zijn voor Ten Hag als hij helemaal geen Europees voetbal haalt. Dat zal hem niet aangerekend worden, want hij is er nog niet. Maar dan heb je wel meer tijd om te trainen. Dat is altijd wat trainers roepen. Als je 2 wedstrijden in de week hebt, dan ben je alleen maar in de opbouw na een wedstrijd. Kun je niet keihard trainen. De dag en de 2 dagen na een wedstrijd kun je niet keihard trainen. Dus als hij geen Europees voetbal zou krijgen met United, dan kan dat alleen maar in zijn voordeel zijn.
Ja, maar Ten Hag, Mike kreeg ook een week de tijd om te trainen tegen PSV. En jullie hebben de vrijdag gezeten. Het had hier een geweldige trainingsweek achter de rug. Nou, ik heb het niet gezien tegen PSV in de bekerfinale.
Nee, maar je bent het toch wel mee eens als je een team moet gaan smeden en zeg maar jouw systeem moet gaan implementeren, dat je dan trainingstijd nodig hebt.
Je hebt natuurlijk trainingstijd nodig. En alleen die competitie die is zo verschrikkelijk sterk. En dan maakt het vaak niet eens uit of jij nu wel of niet 2 extra dagen. Je kan ook zeggen, met wedstrijden creëer je veel meer automatisme. Hè?
Zie je met Liverpool bijvoorbeeld, dat soort teams, die natuurlijk heel veel spelen. Maar goed, hij moet gaan bouwen in ieder geval. Als we eventjes die elke linie 1, hè? Nou, de keeper is goed. Daar hoeft hij niks mee te doen, denk ik.
Die keeper, ik weet niet of hij ook wil blijven, die keeper. Want die heeft
het eerder al aangegeven, hè?
Dat hij graag terug wil naar
Spanje.
Naar Spanje. Dus misschien moet je daar ook wel wat wat doen.
Matthijs de Ligt, achterin. Probeer los te weken van Juventus.
Ja, die is peperduur. Als United dat waard vindt, dan kan dat. Maar ik denk dat...
Maar volgens mij heeft Matthijs de Ligt... Is die wel peperduur? Volgens mij heeft hij wel een bepaalde clausule in zijn contract, toch? Want het is niet voor niks dat het natuurlijk zo geleurd wordt met hem. En dat hij iedere keer in verband wordt gebracht met andere clubs.
Maar dat was vooral Barcelona, toch? Is dat niet een speciale clausule voor... Ik ken die clausule niet, hoor. Maar het hoort inderdaad wel dat hij goedkoop weg zou kunnen. Maar ik weet niet of dat voor elke club geldt.
Maar dan zou jij eerder misschien... Want daar gaat ook spelers van Ajax misschien wel mee proberen te nemen. Zou je dan eerder op Timber of Martinez...
Dat is natuurlijk wel een beetje zorgelijk voor Ajax. In die zin dat hij heeft in ieder geval geen schaamte om bij oude clubs te shoppen. Want dat heeft hij bij Utrecht gedaan. Dat kan trouwens ook goed zijn, hè, voor Ajax. Als de juiste prijs wordt betaald voor Anthony. Je ziet nu bedragen circuleren in de Engelse media. Niet al te betrouwbaar, maar van 65 miljoen euro. Kijk, kun je dat aan je oude club leveren, ja, dan is dat voor misschien ook wel een bedrag waar Ajax op dit moment dolgelukkig mee is. Maar het zou mij niet verbazen als hij bij Ajax gaat winkelen.
Ja, en welke spelers denk je, Anthony en Timber, zijn dat dan de twee?
Dat zijn wel de twee die genoemd worden. Martinez lees je nu ook in de Engelse kranten, maar ik kan me niet voorstellen dat hij die meeneemt naar Engeland, want daar is hij in het begin toch heel kritisch op geweest. Ja. Sterker nog, die zat in het begin onder hem gewoon op de bank.
Ja, en nou heb jij ook een speler.
Hetzelfde speler die mij. Kijk, als je naar Ajax gaat, dan wil je de beste speler van Ajax. Nou, wie is nu de beste speler? Ja, dat is Ryan Gravenberg. En dat is ook het grootste talent.
Maar die staat met één voet in München.
Ja, ik denk dat Ten Hag dat niet eens hoeft te vragen. En als hij dat zou doen, dan krijgt hij waarschijnlijk gewoon een nee van Gravenberg. Want die is met zijn hoofd al bij Bayern München. Mm-hmm. En als die gewoon de juiste prijs krijgen, dan... Of de juiste prijs naar Ajax betalen. Als Ajax de juiste prijs krijgt, dan is Gravenberg op weg naar Bayern München.
Is daar nog ontwikkeling in gekomen? Want het leek nog tussen vraag en aanbod, of tussen leek er nog geen akkoord dichtbij te zijn?
Nee, dat is er nog steeds niet. En het is wel duidelijk dat Bayern München inderdaad op het standpunt staat dat ze 17 miljoen plus maximaal 6 willen betalen. Ajax wil meer, dus ja, dan moet je misschien in andere oplossingen gaan denken. Mm. Met percentages doorverkoop, spelers die interessant zouden... Ik zou niet weten wie, maar spelers die interessant zouden kunnen zijn voor Ajax. Of ja, dat je daar iets mee gaat doen.
Ja, ja, ja. Zullen we de stelling beetpakken? Ja. Of wil je nog even iets over Ten Hag?
Nee, ik denk dat hij gewoon voor het hoogst haalbare moet gaan. En ja, als je Gravenberg... Het komt niet rond. En United wil wel... United die is wel bereid om meer te betalen dan 25 miljoen bijvoorbeeld. Als United 35 miljoen betaalt. Ja, en zie dan als speler maar eens nee te zeggen op het moment dat je bij United ook 5 miljoen meer gaat verdienen.
Ja, ja
dat is... het hangt alleen af. En hoe heet dat, Mike en ik die hebben daar wel eerder ook over gehad. Volgens ons heeft Gravenberg gewoon zijn ja-woord gegeven aan Bayern München. Alleen nu is daarom is die besprekingen, en die duren. Ja, en daar kan je natuurlijk nog wel tijd voor uittrekken. Maar uiteindelijk moet daar een keer wel een klap op gegeven worden.
Ja, want Bayern loopt natuurlijk op zich wel een risico door het eigen handelen. Ja, als je niet rondkomt met Ajax, dan kan ik een andere club tussendoor fietsen.
Ja, ja. Masraoui is natuurlijk ook interessant, dat die is transfervrij. Dus daar kun je ook
maar die is ook rond met Bayern München.
Ook al rond met Bayern.
Kijk, en die heeft de transfervrije status. Dus die kan sowieso kiezen waar hij wil voetballen. Ja, ja. Nou ja, als die al rond is met Bayern München, dan gaat hij naar Bayern München natuurlijk.
Ja, ja, ja.
En ik denk ook dat Masraoui niet geschikt is voor de Premier League. Want ook in de bekerfinale raakt hij weer geblesseerd. Ik denk dat als die naar de Premier League gaat, dat hij... meer in de lappenmand zit dan dat hij op het veld staat.
Oké. Laten we dan naar de stellingen gaan. Ten Hag en Manchester United worden gelukkig huwelijk?
Ja, eens.
Eens.
Oké. Ondanks de bekerwinst moet PSV een grote schoonmaak gaan houden in de selectie.
Eens.
Eens.
Schreuder wordt nieuwe Ajax-coach.
Eens.
Eens.
Dat is toch onnodig, de VAR de halve finale van de Conference League?
Eens.
Oneens.
Ja, serieus. En Feyenoord heeft miljoenen over de balk gesmeten met het project voor het nieuwe stadion.
Wat is dat nou? Ja, dat is eens, omdat dat klopt.
Ja, nou.
Want er is betaald. Ja.
Ja.
Maar wat een aan de andere kant ben ik het gewoon is het oneens.
Ja, dat is het leuke aan zo'n stelling. Dat je razendsnel moet anticiperen. Hè,
ja, maar dit is gewoon echt weer een hele slechte stelling.
Hij wil even gaan warm lopen.
Okay, van onze oude studio. Want
Feyenoord moet Dessers aan.
Het inspireert wel, hè?
Ja, het inspireert wel. We zitten hier nog steeds in het crematorium op de Telegraaf met de grijze gordijnen.
Maar hoorde je dat ook voor deze podcast? Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Dela, of niet?
Nee, dat nog niet. Maar het zou interessant zijn om die even binnen te halen.
Bad City zit nog voor.
Ja, zeker.
En ook daarna. Bad City.
Dat weet ik niet.
Ja? Ik zet hem altijd, knikt, ja.
Ik zet hem altijd gelijk af als...
Die studio is inmiddels zo groot dat hij gewoon languit hier in de studio ligt gewoon.
Ja, die wordt natuurlijk die slechte stelling. En die denk ik, ik loop rustig warm.
Hij, maar, hij pakt nu ook een zaag uit die kast.
Hey, maar de miljoenen over de balk gesmeten, ja, nou ja, dat is dus zo, toch?
Ja, en ik ben echt heel erg bezorgd over de toekomst van Feyenoord als je dit zo leest. En geen nieuwe Kuip en geen gerenoveerde Kuip. Er worden wat dingen vertimmerd, geloof ik. En ze gaan mogelijkheden zoeken om... toch meer geld uit dit stadion te kunnen halen. Alsof de andere directies dat niet hebben gedaan.
Nee.
Ja, dit is natuurlijk niet de 30 miljoen per jaar waar je op hoopt.
Nee, ik was er gisteren en er stond een hele grote container. Er stond heel groot op duct tape.
Ja,
dus ze gaan daar toch wel tekeer daar met die maar met renovatie.
Ook, ergens had er ook zoiets dat die de Kloes nu heeft gezegd van... en hier
nou,
zet,
kijk, er is rust gewoon. Ja, er is nu rust in die organisatie.
Dat is ergens wel goed, toch?
Ja, en niemand zou je lastig vallen. Maar iedereen begrijpt ook, als de aluminiumprijzen... meer dan 100% zijn gestegen in 2 maanden tijd... dat de grondstoffen zijn gewoon niet te betalen meer. En er komt er even 200 miljoen euro bij. Ja, dat moet wel opgehoest worden. Nou, dat is gewoon... ja. Mission impossible, zowel voor de verbouw als voor de nieuwbouw.
Ja, ik dacht wel, heeft hij meteen een mooie excuus om die knoop door te hakken nu met die hoge grondstof. Ja, nu kan hij het doen zonder dat er veel onder ontstaat.
En hypotheken omhoog, hè? Ja. Hypotheekrente omhoog, inflatie omhoog. Dus ja, het is, ik begrijp heel goed dat ze nu een streep onder hebben gezet. Maar de fout is natuurlijk veel eerder gemaakt. Mm-hmm. Het allereerste ontwerp vind ik nog steeds het beste ontwerp. Dat was verbouw en door blijven spelen. En dan had je een arena gekregen waar Atletico Bilbao in voetbalt. Dat was het grote voorbeeld. Nou, dat was een geweldig plan, werkelijk waar. En dat was ook betaalbaar. Maar dat hebben ze voorbij laten gaan. En ze hebben ook voorbij laten gaan de geweldige tijd dat het geld voor het oprapen lag. Met 0% rente.
Ja, dat was het afgelopen jaar.
Dat is het afgelopen jaar. Nou, niet gedaan. Ja, dus dan houdt het op een gegeven moment het op.
Ik begreep wel dat er meer geld beschikbaar komt volgend seizoen. Hè? Dat is wel het streven vanuit de club.
Ja, nou, er komt sowieso wat meer geld. Omdat er zijn heel veel wedstrijden dit jaar niet bezocht door fans. Omdat vanwege de coronapandemie of gedeeltelijk een stadion gedeeltelijk volgezeten heeft vanwege de corona. Daar moet je natuurlijk voor betalen. Daar moet je de mensen voor vergoeden. En ja, dat zal komend jaar niet zo zijn. En de verwachting is dat ze gewoon dik uitverkocht raken met seizoenkaarthouders. Ja, en dan levert het natuurlijk extra op ten opzichte van dit jaar.
Maar je kunt die Kuip toch niet tot in de lengte van jaren blijven gebruiken? Want op een gegeven moment is het stadion toch gewoon helemaal op.
Ja, dus ik denk op de achtergrond zal er best wel gekeken worden van hoe moeten wij nu verder. Maar dat gaat dan inderdaad in de achterkamertjes in de Kuip en niet voor iedereen zichtbaar. Want dat levert zo verschrikkelijk veel commotie op. Dat eigenlijk die discussie, die slaat eigenlijk al bij voorbaat dood.
Ja.
Ik ben ook heel erg benieuwd hoe de KNVB ermee omgaat. Ze speelden nu zeg maar de beslissende wedstrijd tegen Noorwegen in de Kuip. Heel veel spelers voelen zich daar ook heel erg prettig. Maar ja, voor je sponsoren en allerlei mensen die die kant op moeten, kun je het eigenlijk niet meer doen. Dus dan, ja, de KNVB heeft in het verleden al een keer voor de arena gekozen, omdat de Kuip in zo'n beroerde staat was. Ja, dat wordt er niet beter op. Dus dat is een hele lastige keuze voor de voetbalbond.
Het is inderdaad wel een stadion, ook met de bekerfinale, waar je eigenlijk als voetballer het liefst wil spelen misschien wel.
Ja, en als supporter misschien ook wel heel graag wil zijn. Maar alle comfort in de arena, ook voor sponsors met skyboxen, business seats. Ja, dat is gewoon... Ja, ja. Maar ook het parkeren, de toegankelijkheid. Ja, dan zou je zeggen van doe lekker alles in de arena.
Maar hoe denkt Feyenoord dan toch naar dat hogere niveau toe te kunnen groeien? Wat is de sleutel daarvoor?
Nou, de sleutel is natuurlijk wat er op het veld gebeurt nu.
Ja.
Zij pakken natuurlijk niet het Champions League geld nu. Maar ze pakken het Conference League geld. Nou, dat is een verhouding ongeveer van 1 staat tot 8. Mm-hmm. Ik geloof dat ze rond de 10 miljoen euro gepakt hebben nu tot dusver. In die hele Conference League.
Paar ton eraf weer voor ongeregeldheden.
Paar ton eraf. Maar tegelijkertijd worden die spelers natuurlijk meer waard. Die komen veel vaker in beeld in Europa. Nou, er zijn nu nog, 12 teams zijn er nog bezig. In de Champions League, Europa League, Conference League. Als er Champions League is, dan is er geen Conference League. Maar de Conference League wordt uitgezonden tegelijkertijd met de Europa League. Dus heel veel mensen zien die wedstrijden ook. Ja. Die spelers komen in beeld. Die doen het goed. Als Sinisterra dadelijk 4 doelpunten maakt in de halve finale tegen Olympique Marseille. Ja, Dan loopt half Frankrijk achter Sinisterra aan. En een Spaanstalige jongen, misschien nog wel dubbel paspoort. Dus er komen ook die Spanjaarden. Dus dan gaat die transferprijs omhoog. Ja, daar moet je een beetje aan denken. Eigenlijk het vliegwiel-effect wat Ajax heeft gehad met dat ene geweldige jaar natuurlijk in de Champions League.
Om dat allemaal te kunnen bewerkstelligen heeft Slot op de persconferentie op deze vrijdagmiddag ervoor gepleit om toch wat met eredivisie-duels ruimte te creëren voor die Conference League-wedstrijden. Benieuwd of daar
terecht
mee wordt naar geluisterd.
Bij Ajax werd er op het laatste moment ook een wedstrijd uitgetrokken.
Dat was ook op het laatste moment.
Tegen PEC Zwolle.
Ja, maar er werd gewoon een hele competitie
onderuit.
Maar dat moet misschien ook wel, omdat je anders competitievervalsing krijgt.
Ja, dan krijg je dat, ja.
Het enige is dat Louis van Gaal misschien een beetje in de problemen komt met zijn Nations League wedstrijden. Ja. Maar ja, dat...
Ja, en jij zei in de halve finale van de Conference League, jij zegt die VAR, die is niet nodig.
Nee, kijk, de Conference League moet ook weten dat ze Conference League zijn. En dat ze geen Champions League zijn. Ja. Dus wat dat betreft, en zoveel is het toch niet misgegaan?
AZ, hè? Bijvoorbeeld AZ. Tegen Bodo Glimt.
Ja,
Feyenoord. Kan ik me zo voor de geest halen? Er is heel veel misgegaan. Ik hoorde de NDA's nu op de radio zeggen, van het is ook wel lekker geen VAR, weet je wel. Je hebt gewoon het besluit en je kan weer door.
Ja, dat wel. Horen. Ja.
Als het dat betreft. Dus.
Nou, doe het dan maar even voor.
Ja, precies. Ja, oké. En Slot trouwens.
Ik hoop ook wel dat ze gaan beginnen aan zuivere speeltijd. Je voelt wel een beetje die discussie komt op gang. Maar gisteren bij Real Sociedad Barcelona kwam er gewoon even 10 minuten bij.
Mm-hmm.
Geweldig.
Ja, Frenkie de Jong.
Kon niet lang genoeg duren.
Frenkie de Jong goed gespeeld. Memphis Depay.
Wie zei dat?
Ja, las ik aan de Spaanse media. Laten we dan James Laster mee gooien, hè, jongens.
Ja. Ja, ik heb hier een LP van James. Ja? Mijn leven is muziek.
Ja.
Is muziek. Is muziek.
Je Duitsje is ook niet zo best.
Zal ik het even voorlezen?
Ja, ik moet eerlijk zeggen van... hij lijkt een beetje op mijn vader.
Dat is het zo?
Ja, dat was vroeger al zo. Ja.
Ah.
Dus, maar dat is voor mij geldt natuurlijk ook. Mijn leven is muziek.
Ja, want
had je daar veel last van?
Ja, de melodieën van het leven.
Wel natuurlijk een winkel en de achtergrondmuziek was altijd James.
Echt? Was bij Bakkerij Driessen de achtergrondmuziek James Last?
Wat was de slogan ook alweer?
Op klompen.
Bij Driessen, dat smaakt. Brood van Driessen.
Wat Driessen maakt, dat smaakt.
Maar goed, Barcelona, 1-0
gewonnen. Behalve deze podcast.
Spaanse media lyrisch over het optreden van Frenkie de Jong. Xavi ook lyrisch. Memphis Depay komt er niet meer aan de bak.
Waar waren al die lyrische...
Dat las ik allemaal aan de Spaanse media, ook zo'n statistiek.
Ja, maar er zijn ook mensen die gewoon hier aan tafel zitten, die gewoon die hele wedstrijd hebben zitten kijken.
Wat vond je daarvan?
Nee, ik vond hem niet goed.
Nee? Nee.
Hij had één weergeloze actie, had een doelpunt moeten worden. Maar heel veel slordig balverliezen, wat je eigenlijk niet van hem gewend bent. En heel Barcelona was wankel, letterlijk en figuurlijk. Want gingen heel vaak heel snel tegen de grond. Op een gegeven moment waren er gewoon 3 verdedigers haakten af. En ze stonden zwaar onder druk. Dus het was wel een sensationele wedstrijd, dat wel. Maar hij speelde absoluut niet goed.
Maar dat hele magische Barcelona-tiki-taki gevoel is dingen, wel even weg, hè?
Hoe heet dat?
Cadiz?
Busquets. Als Busquets aan de bal komt, dan hadden ze lucht, tijd, ruimte.
Ja.
Dat is echt een geweldige. Het blijft gewoon een geweldige speler.
Ja, ja, ook op leeftijd inmiddels gekomen.
Ik dacht dat Frenkie de Jong dat ook zou hebben, maar dat heeft hij minder.
Gaat hij dat nog krijgen?
Nee, dat gaat hij niet krijgen.
Oké.
Daarom is denk ik die positie dat hij iets verder naar voren, dat wel een goede positie voor hem is. Ja.
Gaan we van Spanje naar Frankrijk? Want Peter Bos weer verloren. Overigens werden daar ook vragen gesteld over Ajax en of hij daarvoor open stond. Het is wel opmerkelijk, net als Slot. Bos, ze zeggen daar eigenlijk allemaal niks over. Hè?
Nee, Schreuder,
maar, komen zo op. Ja.
Was net een persconferentie bij Club Brugge. Maar Peter Bos wordt heel erg gesteund. Allereerst door de technisch directeur. En toen dat nog niet genoeg was voor de Franse media, kwam ook gewoon de eigenaar. Die kwam nog vertellen dat hij volgend jaar trainer van Olympique Lyon is. Nou is dat meestal geen goed teken, want dan lig je normaal gesproken een week later uit. Maar ik denk dat het bij Lyon echt zo is dat ze vol achter Peter Bos staan. Waarbij aangetekend dat ik ook denk dat er bij Ajax toch wel wat mensen zijn die hem ook door zijn prijzenkast, erelijst, hoe zeg je dat in het Engels? Dat hij...
trophy list, cabinet toch? Cabinet, ja.
Dat ze hem toch niet willen in Amsterdam.
En
ik denk dat hij zeker op de lijst staat, want dat lijstje is niet zo lang in Amsterdam.
Jij zegt die lijst bij Ajax is kort. Voor de nieuwe trainers. Maar Schreuder heb je zelf gemeld deze week. Die staat bovenaan, of niet?
Nou, die staat heel erg hoog, hebben wij geschreven. Omdat we niet precies weten wat nou helemaal de status is. Maar het is heel duidelijk dat ze bij Ajax toch wel heel erg gecharmeerd zijn van Schreuder. Je hoort wel geluiden dat hij voornamelijk assistenttrainer is geweest. Nou ja, dat beeld bestaat misschien omdat hij assistent was van Ronald Koeman en van Erik ten Hag. Maar hij heeft bij Twente in de allermoeilijkste fase van de afgelopen jaren op eigen benen gestaan. Is daar nog derde geworden. Heeft bij Hoffenheim op eigen benen gestaan. Heeft daar Europees voetbal gehaald. Daarna is het ook bij Hoffenheim een stuk minder gegaan. En zit nu met Club Brugge in de kampioensrace. Mm-hmm. Dus hij heeft wel degelijk ervaring. En als je hebt meegelopen met trainers als Nagelsmann, Koeman en Ten Hag. Ja, dan denk ik dat je er uiteindelijk wel een keer klaar voor bent om zo'n klus op te pakken.
Ja. Alhoewel het bij Twente en Hoffenheim dus uiteindelijk niet goed is afgelopen. Bij Hoffenheim is geloof ik om een verschil van inzicht vertrokken. Bij Twente moest hij wel echt zijn biezen pakken.
Klopt, ja. Daar was Hakim Ziyech nog heel erg boos over. Het voordeel van Schreuter is wel, hij spreekt Duits, Spaans en Nederlands.
Dus net ja, het
en Engels, ja. Zal hij ook wel...
Ja, dus misschien dat hij wel weet wat de eerlijst is.
Op zich is het natuurlijk wel een hele begrijpelijke kandidaat. Omdat hij ook in de keuken heeft gekeken. En ze weten wat ze in huis halen. En als ze hun oor te luisteren leggen bij de spelers. En dat hebben wij van de week ook gedaan. Bij Lasse Schöne. Mm-hmm. Ja, die is toch wel heel erg enthousiast. Vond ik hem over Schreuder. En wat ik ook opvallend vond. Dat hij zei dat hij heel dominant aanwezig was. In die periode. Nou, dat was in de periode met Ten Hag natuurlijk. Dat hij heel dominant. En dat zag je ook vaak langs de lijn. He, dat Ten Hag heel veel met hem overlegde over tactische zaken. Want iedereen die roemt zijn tactische inzichten. Maar daarnaast kan hij ook heel goed met spelers overweg. Ja. Want Schöne, Ziyech, nou Mike zei het al. Iedereen liep weg met hem. Tadic en dergelijke. Dus ja, ik denk dat hij toch wel veel heeft. Alleen, er komt een bepaald omveld omheen. En daarmee moet je ook zien te dealen. En daar had Ten Hag natuurlijk in het begin ook heel veel moeite mee. En later is dat wel beter geworden. En bij Ajax krijg je meer tijd dan bijvoorbeeld bij Manchester United. Maar als hij daarmee overweg kan. En ik weet wel uit de periode van Twente dat hij daar wel eens moeite mee had. Mm-hmm. Om iedereen gewoon zonder aanzien zes persoons te behandelen. Ook met alles wat er omheen
Twente zat toen inderdaad ook een hele slechte fase.
Ja, maar ja, nee, dat ben ik wel met Vaan eens. Alleen Ten Hag zegt dat hij een... Ik zal nooit vergeten dat hij met een FC Utrecht als binnenkwam bij Ajax. Dat is ook een lerende trainer geweest. En weet je moet op een gegeven moment ook de kans krijgen. En ik denk dat Ten Hag, zeker als hij nu binnenkort bij United naar zijn salarisstrookje kijkt, dat hij Overmars heel erg dankbaar is. Want ook Ten Hag had nog niet heel veel gepresteerd. Hij had bij Go Ahead Eagles gewerkt. Bij Utrecht had hij het goed gedaan. Via de play-offs Europees voetbal afgedwongen. En bij Bayern München 2 gezeten. Dus ook wel bij het grote Bayern in de keuken kunnen kijken. Mm-hmm. Ja, dat Ajax hem haalde was op zich eigenlijk wel een verrassing. Ja, de rest is geschiedenis.
Ja, ja, duidelijk is wel dat er bij Ajax enorm veel zal gaan gebeuren de komende maanden. Zijn ze daar een beetje goed op voorbereid, Mike?
Ja, dat is wel heel erg de vraag. Omdat je, als je ziet dat Overmars, die is natuurlijk wegens dat grensoverschrijdende gedrag vertrokken. Zelf opgestapt. Ten Hag gaat nu weg. Ja, en dan is een club toch technisch onthoofd. En dan heb je wel Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Gerry Hamstra wil zelf heel graag de technisch directeur worden. Vindt zichzelf ook heel erg geschikt om dat te doen. En je hoort ook wel goede geluiden. Ze werken in ieder geval keihard. En bij onderhandelingen, ja, daar schijnt hij ook wel een goede indruk te maken. Maar dat is nog geen Mark Overmars. Mm. Die samen met Erik ten Hag de hele boel oppakte. En eigenlijk in deze fase al vaak zijn elftal voor komend seizoen in ieder geval in het hoofd had. En ook de lijntjes uitgegooid had. Ja, en dat is wel heel erg moeilijk om dat nu te doen. Dus ik denk dat het van heel groot belang is om zo snel mogelijk in ieder geval een nieuwe trainer aan te stellen.
Ja, ja. Wat dat betreft is PSV dus
een
stap
en eigenlijk een nieuwe technisch directeur. Hè? Want die moet het bepalen voor de langere termijn. Hè? Een trainer kan ineens 10 wedstrijden achter elkaar verliezen. Ja, dan vlieg je eruit. Dus je kan de trainer kan je niet de portemonnee in handen geven. Die moet je wel een technisch directeur. En daarom denk ik ook dat ze twijfelen over Gerry Hamstra. Ze hebben in een persbericht natuurlijk zelf ook aangegeven dat ze op zoek gingen naar een nieuwe technisch directeur. En toen liep Hamstra natuurlijk al meer dan een jaar mee. Dus dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt. En vorige week had hij dan een interview. Rond de bekerfinale was dat. Ja, en dan begint hij over Heerenveen. En dan gaan mijn haar altijd wel overeind staan. Ajax is geen Heerenveen. Nee. En dan, ja, wat je bij Heerenveen gedaan hebt, ja, dat is leuk en aardig. En je kan zeggen van, ja, ik heb met Heerenveen heb ik ook contact gehad met Bayern München. Ja, dat ging over een speler van Bayern München 3. Die komt dan bij jou op huurbasis een jaartje rond dolen. Ja, dat vind ik geen contact. En dat is heel iets anders dan echt onderhandelen over wat er nu gebeurt. Over die vraagprijs van Gravenberg en zo. Ja, en ik weet ook wel een tweede Overmars die zou je niet snel vinden. Maar je moet niet, je moet je niet in vergissen in nee. Die...
Nee, er schijnt wel een Overmars-kloon inmiddels rond te lopen.
En wie is dat dan?
Dat is Klaas-Jan Huntelaar. Oh, dat is ook een geslepen... straatvechtertje.
Oh, ja?
En,
ja, maar komt natuurlijk ook
gedreven, sluw.
Ja, maar je kan natuurlijk ook omdraaien. Als die Huntelaar zo goed bevalt, dan kan je zeggen van... Hey, Gerry Hamstra, die ondersteunde Mark Overmars. Misschien moet hij nu Klaas-Jan Huntelaar wel ondersteunen. Ja. In plaats van dat andersom te neer te zetten in de organisatie.
Ter verdediging van Gerry Hamstra, die zegt zelf ook... Hè, bij Ajax is het echt factor 10 vergeleken met Heerenveen. Maar het was inderdaad zo dat hij in dat interview voor de bekerfinale dat wel aanstipte. Dat moet je dan eigenlijk niet meer doen. Maar... er is in dat persbericht van de Raad van Commissarissen gezegd... er komt een technisch directeur, een nieuwe technisch directeur... want Overmars was de vorige. Ja, dat zou heel formeel natuurlijk ook Gerry Hamstra kunnen zijn...
dat hij technisch
manager, technisch directeur wordt. En misschien dat hij, zoals ook door Michael Kinsberger... bij Edwin van der Sar werd gedaan... dat hij het pad gaat effenen voor Klaas-Jan Huntelaar. Ja. Dat uiteindelijk de beoogde technisch directeur over een paar jaar is.
Hey, en Onana, waar zit hij nu ergens? Die ligt in Cameroen ergens op het strand.
Cameroen. Vind ik een hele verstandige beslissing van Erik ten Hag.
Die is hij al weg?
Ja. Erik ten Hag heeft gezegd van ga maar een paar dagen naar Cameroen. En kom dan terug en dan gaan we het erover hebben hoe het verder moet. Maar ik denk dat het voor alle partijen gewoon het beste is dat hij niet meer op de bank gaat zitten. Want stel je voor dat er wel iets gebeurt met Stekelenburg. Zet dan Jay Gorter of Titon onder de lat en niet Onana, want dan krijg je weer die hele dynamiek van het stadion. Er gaat gefloten worden. Hij gaat de ergernis van zijn medespelers, Davy Klaassen, Daley Blind, wekken. Dus ja, stuur hem gewoon lekker langer naar Cameroen. En op een gegeven moment wordt bekendgemaakt dat hij naar Inter gaat. En dan is het goed zo.
Dus die keert gewoon niet meer terug bij Ajax.
Misschien dat hij daar nog terugkeert om te trainen. Maar ik zou hem niet meer bij de wedstrijden halen.
En hoe groot is die irritatie binnen de selectie nu? Als je het hebt over de onderlinge verhoudingen, de onrust. Het gaat ook voor Mitchell van der Gaag, Erik ten Hag, Anthony, Masraoui. Je hebt tal van ontwikkelingen.
Ja, er is een hoop aan de hand. En dan zeggen ze bij Ajax wel van dat is elk jaar zo. Dat spelers en trainers in de belangstelling staan. Maar het is dit jaar volgens mij wel extreem. Ook omdat er een aantal mensen transfervrij wegloopt. Iedereen is met zijn eigen toekomst bezig. Maar ik denk ook wel dat iedereen kampioen wil worden. En volgens mij is het niet zo heel moeilijk om nog een paar weken alles aan de kant te schuiven. Nee. Ik denk als je bij NEC een klinkende overwinning boekt, dan wordt er weer gezegd van we hebben alles buiten de deur gehouden. En wat zijn we een team? En wat
veerkracht,
zijn
we goed? Als groen vinkje. Ja. De dingen die Ajax mee heeft.
De achtergrond speelt natuurlijk meer dan genoeg. En je voelt gewoon aan alles dat dit is de sinaasappel uitpersen. Tot de laatste druppel in deze 5 wedstrijden. En dan maar hopen dat het genoeg is om kampioen te worden. Maar ik weet zeker dat niemand gerust slaapt. Er zijn weinig spelers die nu durven in te zetten bij Ajax op zichzelf, denk ik.
Nee.
Dat zij kampioen worden.
Ook niet in het salaris in het spel, hè?
Nee. Mag ook niet, hè?
Nee.
Nee, heeft dat nog veel ophef veroorzaakt, overigens?
Nee,
opvallend. Nou, wel in Engeland was er al een enorm artikel verschenen dat over dit hele gebeuren, dat onder de vlag van Erik ten Hag was gebeurd. Mm-hmm. Want zo werkt de media in Engeland. Want wij zijn echt lievertjes, hoor. Hier in Nederland. Ja. En, helemaal.
Daar wordt de sinaasappel helemaal uitgepest.
Ja, nou, daar wel, hoor.
Om het maar zo aan te geven. Jongens, we gaan nog even in een vogelvlucht verder. Want er is zoveel te bespreken.
Nou, ik wil ook wel iets zeggen. Want vanochtend sloeg ik de krant open. De plaatselijke krant. En nu begrijp ik wel een beetje Mike zijn aversie tegen... Hoe heet ze? Laura Bromet. Lara Bromet? Laura? Oh,
Laura Bromet.
Ik heb geen aversie tegen Laura Bromet. Oh.
Nou, ben ik wel benieuwd wat jij gaat zeggen. Nee,
ik heb alleen gezegd dat ze in mijn dorp niet geliefd is.
Ja. Is het Lara of Laura?
Laura.
Laura. Zonder gas is er geen sierteelt mogelijk. Maar zij wil dat al het gas eraf gaat in het Westland. Maar dan kan je gewoon alle bedrijven sluiten.
Ja.
Want alles draait om het gas en om de sierteelt. Maar Lara Bromet die heeft gezegd ergens van... maar ik ben al een keer geweest, want ze is uitgenodigd door de burgemeester. Dan zegt ze gewoon nee. Want ze hebben wel eens meer warenhuizen van binnen gezien. En dat kan allemaal wel zonder gas. Nou, waarschijnlijk was dat een hartje zomer dat ze daar geweest is.
Maar ben jij nou je aan het inzetten voor de sierteeltlobby?
Eigenlijk wat ik nou kwijt wil, is wat de ene of andere ex-gemeenteraadslid had geroepen over haar. Zonder gas geen sierteelt. En zonder sierteelt veel minder WKK's. Die heb je nodig op dagen dat de zon niet schijnt en de wind niet waait. Om stroom op te wekken voor jullie elektrische auto's. Of rij je zelf in een oude diesel. Dat is dus het weerwoord van de sierteeltsector. bij Laura Bromet. Dus ja, ze staat nu ook bij ons.
Nou, maar weet je,
als, ik woon van het omdat hij elke week de bloemetjes buiten zit.
Ja, ja, dat schijnt, ja. Maar goed, jemig, ik moet er even van bij komen. Maar duidelijk punt.
Ik wil het toch even kwijt.
Ja, nee, die schiertails van de gast is geen optie.
En voor de goede orde, ik heb geen aversie tegen Laura. Sterker nog, haar zoon is een van de vrolijke barkeepers in het Wapen van Hilpendam. Dus die moet af en toe een wijntje.
Wij gaan nadenken over een Bromet jingle. En we gaan nu met chef Telesport Marcel van der Kraan bellen. Want ja, als er iemand goed Engels spreekt en de laatste updates heeft over het wat er in Engeland leeft. Je bent in de uitzending, Marcel.
Oh, wel vanuit de auto, hè?
Oké, nou, dan houden we het een beetje kort. Valentijn vroeg zich af wat het erelijst is in het Engels.
Erelijst in het Engels?
Ja, dit is een truc om na te denken.
Ja,
herhalen.
Geen idee.
Your CV. Your CV. Hey. Ik denk.
Oh, dan heb ik ook een erenlijst.
Ik denk. Hè? Wat zei je?
Out of the blue.
Ja, out of the blue. Een stuk van. Ja, your honors.
Your honors. Oké. Nou, is ook verder niet zo belangrijk. We willen twee dingen van jou weten nog, Marcel. Allereerst in Engeland, Erik ten Hag. Vertel, hoe gaat het daar? Hoe leeft het daar? Wat zijn de meest opmerkelijke reacties?
Nou, ik heb vanmorgen eventjes 6 kranten in totaal. Meestal lees ik er 2 of 3. Maar nu heb ik toch even alle grote 6 even gepakt. En ja, dan schrik je toch ook een beetje, hoor. Het is maar goed dat Erik ten Hag die kranten nog niet leest. Mm-hmm. Want ja, zij... De een die verwacht wonderen van hem. De ander die zegt, de Daily Mail zegt, is de grootste gok die Manchester United ooit in zijn geschiedenis heeft genomen. Nou, dan weet je ook meteen hoe die krant erin staat. De Daily Mirror die vindt bijvoorbeeld dat de spelers bij zichzelf te raden moeten gaan. Want die denken allemaal dat ze met een miljonair salaris verder niet veel hoeven te doen. En dat het alleen maar om tactiek gaat die gaat veranderen. Nou, sommige kranten zeggen dus terecht, er moet veel meer gebeuren bij die club. Er moet een hele shake-up, noemen zij dat. Een hele schifting komen bij die selecties van Man United. Er moet... een stuk of 10 man zeker in de ogen van de Engelse media verdwijnen. Maar ja, de vraag is ook, waar haalt hij zo snel al die anderen vandaan om die gaten op te vullen?
Ja.
Ten Hag is, denk ik, nu als een gek zelf ook aan het scouten. Dat zal hij waarschijnlijk nooit toegeven. Maar ja, je bent natuurlijk met z'n allen aan het kijken van waar kunnen we goede spelers vandaan halen. Want Pogba, zijn contract loopt af. Mata, zijn contract loopt af. Jesse Lingard, ja, dat was gewoon een Engels international. En zo gaat die lijst maar verder. Ja, daar moeten wel natuurlijk namen voor terug. Je kan hem niet aanvullen zoals Arne Slot dat deed met Feyenoord vorig jaar. Met hier en daar een huurspelertje.
Nee, je had het over... Je verbinding was heel veel minder, nu weer goed. Maar je had het over de grootste gok die Manchester heeft gewaagd. Mike, wil jij iets vragen aan Marcel? Of zit je even aan te horen? Hebben ze daar een beetje... Ik dacht dat jij even in op zak. Ja, vertel.
Ik ben wel benieuwd of Marcel dat weet. Ja, hij zit nu in de auto, dus onvoorbereid. Zoals we deze podcast maken. Maar waren er nog mooie Engelse koppen? In de kranten.
Ja. Want de mooiste vond ik zelf op de achterpagina van de Daily Mirror was het, geloof ik, of de Mail. Een van de twee. Forget Mourinho, forget Van Gaal, forget Moyes, forget Solskjaer. Ten Hag is de perfect 10. De perfect 10. Dat is ook altijd een naamgrap en een woordgrap op zijn naam. Maar er gaan nog een heleboel grappen over hem gemaakt worden. Ik hoop niet al te kwetsend worden.
Nee. Ja, wel mooi hoe dat verwachtingspatroon er meteen is. En hoe iedereen van tevoren al zijn mening erover verkondigt. Ik had nog één andere vraag. Want jij kwam net van Feyenoord toch, Marcel, of niet?
Ja.
Arne Slot en de vraag die er werd gesteld over Ajax. Wilde die nou daar nou definitief uitsluitsel over geven?
Nou, hij heeft een paar weken geleden natuurlijk gezegd, jongens, daar wil ik het helemaal niet over hebben. En vandaag kwam het er weer op terug. En ik denk dat het langzamerhand vermoeiend gaat worden. Want die man heeft net zijn contract verlengd. Dus ja. Het is ondenkbaar, echt ondenkbaar. Hij wist toen hij zijn contract verlengde al dat Ten Hag zou weggaan. Nou, ondenkbaar dus dat hij deze zomer zal overstappen naar Ajax.
Ja.
Waarom zegt hij dat niet gewoon?
Ja, maar hij kan toch niet zeggen, ik ga nooit naar Ajax? Waarom zou hij dat
Maar hij kan toch zeggen, deze zomer ga ik niet naar Ajax? Dat kan je toch zeggen?
Nee, nou, ja, ja, dat is aan Arne Slot, maar ik weet ook niet waarom hij dat niet zegt. Maar
Okay.
Hij heeft in mijn ogen is hij vrij duidelijk geweest.
En nog één punt, Marcel, als het kan. Want als het gaat over wie Ten Hag allemaal mee gaat nemen naar Manchester. Nou ja, Van der Gaag is al bekend dat hij hem gaat vergezellen. Van Persie, Anthony, Matthijs de Ligt, Timber. Nou ja, alle namen die vallen. Wat is het meest concreet?
Ik denk dat Steve McClaren alsnog wordt toegevoegd aan de staf van Manchester United. Mitchell van der Gaag is echt een veldtrainer die naast hem komt te staan. Maar ik denk dat hij een Engelsman nodig heeft. En dat was eerst niet bespreekbaar. En ik heb vanmorgen begrepen dat het nu wel bespreekbaar is. En dat er in de komende dagen wel aan de klap opgegeven gaat worden. Waardoor Steve McClaren een soort backup wordt, een soort ruggensteun wordt op het kantoor, naar de directie, naar de leiding van United toe. Dus.
Ja. Oké, nou dat wachten we allemaal af. En de competitie, gaat die nou aangepast worden? Ja, we gaan een beetje van Feyenoord naar Manchester, maar dat heb je natuurlijk ook meegekregen. Het verzoek van Slot om het speelschema aan te passen voor de halffinale van de Conference League.
Van Manchester naar Feyenoord.
Ja, van Manchester naar Feyenoord inderdaad.
Feyenoord. Nou, kijk, het zijn hele kleine verschuivingen. Het heeft met wat tijden te maken. Voor dit weekend zou hij graag hebben gezien dat Feyenoord op zaterdagavond had gespeeld. KNVB vond het helemaal niet zo'n probleem. Maar de gemeente Rotterdam, dus lees de politie en de burgemeester, die hebben dat niet in orde kunnen maken. Nou, en de komende weken zal er hier en daar gekeken worden of er toch nog wat tijdstippen vervroegd kunnen worden of verlaat kunnen worden. Als Feyenoord op donderdag speelt en PSV komt erachteraan, ja, dan snap ik dat je liever om 16:45 speelt dan om 12:00 of 14:30.
Oké, Marcel, dankjewel voor je toelichting zo snel even. En we spreken jou weer. Jij zei overigens, Valentijn, dat we niet voorbereid die podcast ingaan. Maar hij en ik zitten altijd al uren in de voorbereiding. Hoor.
Merk ik niet heel veel van. Hoor.
Nee, ik zou hier net toch heel laat binnenkomen.
Ja, dat is waar. Maar ook Woutersje. Dus dan moet je toch allemaal combineren op die vrijdag.
Bereid je dat wel voor?
Zeker. Nog twee korte dingen.
Die bereidt er veel voor.
Ja, dat is ook waar. Nog twee korte dingen. PSV heeft het niet heel uitgebreid over gehad. Er verschijnen allerlei verhalen over inderdaad een grote schoonmaak. Spelers die gaan vertrekken. Misschien dat we Gakpo er heel veel uit kunnen lichten, want dat is toch de meest aansprekende speler van PSV, denk ik, op dit moment. Gaat hij nou blijven of vertrekken na dit seizoen?
Ja, er gaan nu verhalen dat ze het Depay-scenario met hem willen ingaan. En dat is nog een jaar blijven proberen kampioen te worden. Volgens mij gold dat ook voor Wijnaldum destijds. Die waren met z'n tweeën. En ja, iets klopt niet. Ik vind Gakpo echt een geweldige speler. En ik geloof ook dat hij in de belangstelling van half Europa staat. Maar kennelijk krijgt PSV dan toch niet de prijs die ze willen hebben voor Gakpo, want anders hoef je dit traject niet in te gaan. Er is verlengd met het doel om komende zomer te verkopen. En dan snap ik ook dat Ruud van Nistelrooy komt, Marcel Brands is gekomen en dat ze hem gewoon nog heel graag willen hebben om gelijk succes te kunnen boeken. Ja. Want wie wil Gakpo niet in zijn elftal hebben in de Eredivisie? Maar toch denk ik dat het ook te maken heeft met de prijs. Vaak hoor je over de Ajax-bonus, dat de Ajax-spelers automatisch veel meer waard zijn. Maar ik denk dat de hoofdprijs voor Gakpo nog niet is geboden.
Nee. En PSV is wel een stuk verder dan Ajax. Want die hebben wel een trainer voor het nieuwe seizoen. Die hebben wel een technisch directeur. Die hadden ze al, maar ook een directeur. Dus daar zijn alle poppetjes ingevuld. Dus die kunnen wel bezig zijn met dit soort zaken. En dat kunnen ze bij Ajax natuurlijk niet. En ik denk, ik zou het voor de ontwikkeling van Gakpo, hoewel die al 22 is, zou ik het ook wel heel goed vinden. Want stel je voor, hij gaat naar Arsenal, of hij gaat naar United, of hij gaat naar Juventus, of weet ik welke andere clubs nog meer interesse hebben. En je komt op de bank en in november is het WK.
Ja, dus wat dat betreft is het goed om heel veel speelminuten bij PSV te maken.
Ja, als PSV slim is, dan gebruiken ze dit ook als heel belangrijk argument. Ja. Want wat je ook bij Gakpo ziet is, ook in de bekerfinale ging je na 68 minuten uit, geloof ik. Het is toch niet zo moeilijk voor een jongen van 22 om op een gegeven moment wel gewoon wedstrijden van 90 minuten te kunnen spelen. En dan ook 10 op een rij. Maar daar slaagt hij eigenlijk ook nog niet in.
Nee.
Dus ik vind het wel heel logisch als PSV dat als argument gebruikt van blijf nou nog in ieder geval een half jaar, liever een jaar. Dan heb je het WK gehad en dan kun je altijd nog verder kijken.
Ja, dan kan je ook veel meer krijgen misschien.
Als hij wereldkampioen wordt met het Nederlandse elftal. Ja, verder heb je natuurlijk Xavi is onzeker. De keepers zijn onzeker. Guts is onzeker. Gutierrez is onzeker. Dus ook daar staat heel veel te gebeuren.
Maar ik wil nog wel één dingetje zeggen over Gakpo. Laten we als voetballiefhebbers in godsnaam hopen dat hij nog een jaar in Nederland blijft. Want het is wel een van de pareltjes van de Eredivisie.
En wat ik tot slot wilde vragen. Een rode kaart voor een Schwalbe. Wat Jan Vertonghen opperde. Goed idee of niet?
Ja, ik denk dat Jan dat bij de verkeerde club roept. Ik moest ook wel heel erg lachen toen hij over zuivere speeltijd begon. Ja. Want het was net na Benfica Ajax. Oh, ja, hij heeft nog een rondje tussen gezeten.
48 minuten.
Ja, ik denk dat je als speler van Benfica... Ik vind het mooi en het is ook typisch Jan Vertonghen. Want dat is een slimme jongen en die zegt ook gewoon wat hij denkt. Maar ik had als speler van Benfica misschien toch even dit aan iemand anders gelaten.
Ja. Ja. Maar hij heeft een mooie trofeelist.
Ze kunnen al geel geven. Hè? En dat geven ze gewoon niet.
Nee, oké. Okay, maar die is direct rood bij een zo'n nare zwalbe als we dit seizoen ook hebben gezien bij Ajax.
Maar ja, als je direct geel geeft, dan ben je toch ook al een heel eentje onderweg. Ja. Want dan durf je het niet nog een keer te doen. Nee.
Woensdag was er een bijeenkomst van mijn grote vrienden in Zeist. Ah, de scheidsrechters. Ik was helaas
jullie
niet...
Jullie moeten je stoppaardjes ook gewoon elke keer kwijt. Hè? Laura Bromet, de sierteelt.
Nee, we hebben het heel lang niet over Laura gehad, maar... Ik vond het wel jammer dat ik geen uitnodiging heb gekregen van Dick van Egmond. Want het was een besloten bijeenkomst.
Oh ja.
Maar daar werd wel gezegd dat ook voor het penalty moment... en daar ben ik het echt hardgrondig mee oneens. Want ik vond het een penalty. Maar dat Tadić ook geel had kunnen ontvangen voor dat moment. Vanwege de manier waarop hij viel. Er werd bovendien gezegd dat vanwege alle protesten... had ook wat sneller geel getrokken mogen worden. Maar wat mij dan weer heel erg verbaast... Higler was de VAR. En die heeft het... eigenlijk heel erg goed gedaan. Die heeft gewoon geconstateerd dat het buitenspel was. Die heeft niet ingegrepen bij die penalty. Hoewel ik vond dat het een penalty was, maar het was niet 100%. Maar als hij dan zo'n wedstrijd VAR is geweest, waarom laat je die man Cambuur PSV vlaggen? Ja.
Ik zat te denken.
Maar, ja. Weet je wat ik zat te denken?
Nou, toch klopt niks verder. Hè?
Het ging om een besloten bijeenkomst.
Maar die het allemaal weet.
Maar voor Mike... Ja. Voor mij zegt dus voor mij komt ze blijven nooit
niks.
Wat ook een hele pikant.
Ja. Ik zal nog te denken. Ik zal nog te denken dat we misschien als we 500 afleveringen hebben, dat we dan vrijdag beginnen tot maandag, dat we dan een marathon kick-off doen en dat we gewoon het hele weekend doorgaan.
Maar wat er ook een themaatje was.
Misschien lees je bij Laura
Nee. Ik wil nog één ding zeggen. Wat ook een heel groot thema is en dat zegt toch ook wel. Er is heel veel kritiek op Dick van Egmond.
Ja.
Ook van ons en terecht. Maar dat je dan Manschot op NEC Ajax zet.
En bij deze gooien we deze podcast eruit, jongens. Het is mooi geweest. Hij moet het allemaal nog in elkaar monteren. Terwijl het natuurlijk eigenlijk allemaal eenlopend mooi geheel was. Dus wat dat betreft zeggen wij tot maandag.
Alleen jouw verspreking.
Die knippen er allemaal uit. Tot ziens.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.